Ik heb iets gekozen waar we allemaal deze tijd wel mee geconfronteerd worden. En dat zijn grenzen. Zeker als je het over stakingen hebt, dan weet je waar grenzen liggen en waar ze niet liggen. En waar ze niet meer gewenst zijn, hoe dan ook. Het is een grensoverschrijdend leven, waar we niet helemaal zoveel mee hebben. Wel als we het over stakingen hebben. Maar we hebben allemaal grenzen en vandaag wil ik het ook over grenzen hebben. Daar heb ik een plaatje van gemaakt. Onze grenzen worden bewaakt. Onze Nederlandse overheid doet dat te land, ter zee en in de lucht. Daar gebeuren ook andere dingen. En ook onze Europese grenzen worden bewaakt. We kennen allemaal wel grenscontrole. Dan heb je een identiteitsbewijs nodig, meestal bij wat grenzen verder weg heb je je paspoort nodig. En als je nog verder weg gaat, heb je zelfs een visum nodig. En we hebben ook allemaal wel eens beelden gezien van grensbewaking. Zoals hier, vriendelijk plaatje, gele hesjes. Niet overal zijn die gele hesjes vriendelijk, maar hier toevallig wel. Hekken met prikkeldraad. Soms zijn er ook stroomdraden overgetrokken om een grensovergang tegen te gaan. Je kunt er eigenlijk niet doorheen. Soms hebben we die grensbewaking of controle ook. Dat zie je bij weidevelden. Ik liep van de week met de hond in het bos en daar was een stuk bos afgeperkt. En tot mijn verbazing liepen daar walvertvarkens. Dat zijn bruinige, wat wolligharige varkens. Niet zo heel klein. En de hond wilde wel kennis maken, maar er stond een stroomdraadje tussen. Dus het was even op afstand. Allemaal van die grenzen. En wij hebben dus ook onze leef- en woongrenzen. Een heg om je tuin. Nou, je ziet het daar. Wat onvriendelijk. Tenminste, zo komt het mij over. Misschien wil je geen inkijk hebben, maar een heg om je tuin. Of wat ik dan heb, en de meeste van ons denk ik, een schutting om je tuin. Dan komen ook geen ongewenste gasten binnen. Nou heb ik niet zo last van gasten, maar meer van loslopende beesten die dan net hun behoefte bij jou in de tuin doen. Dus een schutting om je tuin. Maar we kennen ook grenzen bij het afschermen van je telefoon. Bel me niet, register. Heel akelig als je dat naar telefoontjes krijgt. U krijgt nu een boodschap te horen en dan komt het daarop neer. Ik denk gewoon, bel me niet, je drukt iemand weg. En die geen reclame sticker. Helaas wordt de post wel eens bezorgd door mensen die niet zo geweldig op de hoogte zijn van onze Nederlandse gebruiken. Dus je krijgt van alles in de bus als je het niet wilt. En als je de sticker op de deur hebt, krijg je het nog in de bus. En als je de sticker niet hebt, krijg je niks in de bus. Ja, maar het zijn allemaal grenzen. Maar als je je grenzen aangeeft, dat kan ook, hè? Je hebt de bewakingen van, maar ook je grenzen aangeven, kan dat ook rust en veiligheid geven en respect. Eigenlijk zeg je met zo'n grens, tot hiertoe en niet verder, want meer wil of kan ik niet aan. Benader me dus niet, zoiets. Maar het kan ook andersom zijn, je kunt ook de grenzen van anderen respecteren. Dat biedt ook de ander veiligheid en rust. Misschien ook wat eenzaamheid, kan ook. Je grenzen verleggen. Dat is uitdagend, leuk, spannend. Denk maar als je op vakantie gaat, hè, naar dingen gaat doen die je nooit doet of heel weinig doet. Het kan ook heel eng zijn. Jij weet namelijk niet wat er buiten je veiliggestelde wereldje gaat gebeuren als je over je grenzen heen gaat. En als je je grens verlegt, treed je ook binnen het grensgebied van een ander. En dan moet je je verantwoording nemen, want ook dan weet je niet wat er gebeuren gaat. En vanmorgen wil ik graag met jullie naar een geschiedenis die ook grensoverschrijdend is. En zeker grensverleggend. En het is een geschiedenis waar de Bijbel grenzen aangeeft. Om mensen te beschermen. En ik neem u mee naar Lucas 5. En dat is heel bijzonder, want we gaan ook nu grenzen verleggen. Want ik heb iemand die mij wil helpen om die Bijbeltekst te lezen. Staat die aan? Nee, nog niet. Door, Boas? Ja, dat is als je een klein groepje hebt, dan komt niet iedereen naar voren lopen. Je mag het ook daar op het grote scherm lezen, hè? Ik laat het je zien. Ga maar lezen.
In een van de steden waar hij kwam, stond er plotseling een man voor hem, die door huidvraat getekend was. Toen hij Jezus zag, liet hij zich lang uit op de grond vallen en smeekte hem om hulp met de woorden: Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken. Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word rein. En meteen verdween zijn huidvraat. Hij beval hem er met niemand over te spreken, maar zei, ga u aan de priester laten zien en breng een offer voor uw reiniging, zoals Mozes heeft voorgeschreven als getuigenis voor de mensen.
Dankjewel, super. Dat is dus ook een grens overschrijden, hè? Dat je het niet allemaal zelf hoeft te doen. Ik heb een aantal punten erover. Uit dit stukje is er een melaatse die zijn grens verlegt. In een van die steden waar hij kwam stond er plotseling een man voor hem die door huidvraat was getekend. We hebben het gelezen. In de Bijbel komen op meerdere plaatsen geschiedenissen voor, verhalen voor, waarin de melaatse of melaatsheid een rol speelt. En ik heb die stukken allemaal gelezen, dat waren er wel wat. Maar ik vond nergens dat er angst voor melaatsheid was, angst voor besmetting. En voor alle duidelijkheid, ook die dingen heb ik op internet gelezen, en ik ben het er niet helemaal mee eens, maar tenminste niet met de conclusie dat huidvraat of melaatsheid hetzelfde is als lepra. Het is heel duidelijk dat geleerden denken dat melaatsheid of huidvraat meer te maken heeft met psoriasis, want melaatsheid kan uit zichzelf genezen als je er lang genoeg het proces doormaakt. Lepra pertinent niet, dat vreet je op, tot op je bot. Dus de mensen die denken van het is allemaal hetzelfde, is niet waar. Lepra is niet te genezen. Een treffend voorbeeld juist van dat het iets anders is dan lepra vinden we bijvoorbeeld in 2 Koningen. Ik ga dat niet allemaal met u lezen, maar daar gaat het over een legeroverste Naaman die de profeet Elisa ontmoet. En als je die geschiedenis doorleest, dan lees je eigenlijk hele andere dingen dan wat we normaal in de Bijbel vinden. Naaman blijft gewoon in dienst van de koning, ondanks zijn melaatsheid. Hij woont ook gewoon bij zijn gezin. Hij komt op audiëntie bij de koning. En hij reist rond met zijn grote gezelschap, zijn leger. Als er angst voor besmetting was geweest, voor melaatsheid, was dit niet gebeurd. En ook, je merkt dus gewoon, niemand is bang voor die besmetting. Niemand gaat hem uit de weg. En in heel Israël bestond ook niet die angst voor besmetting. Er was wel een afzondering van de melaatse. En dat had niet te maken met een medische kwestie, maar met een cultureel, religieus gebonden iets. In een van die steden. Ik ga nog even iets zeggen over die melaatse, want je kan op het verkeerde spoor gezet worden als je het niet helemaal weet. Een melaatse was wel onrein. Hij mocht de tempeldienst niet bezoeken. Hij werd ook buitengesloten. En hij werd zelfs buiten de legerplaats verwezen. En als melaatse was je verplicht om gescheurde kleding te dragen, als je toevallig wel in de stad kwam. Je mocht geen gedekt hoofd hebben. Iedereen moest wel zien hoe je eruit zag. Je moest je lippen bedekken. Ik denk aan zo'n soort mondkapje. Hè. En hij moest onrein roepen. En uit onze geschiedenis waar mensen nog niet helemaal wisten of het nou het een of het ander was. In onze tijden herinner je misschien, nou ja, wel zo'n 50, 60 jaar geleden, dat mensen met een ratel liepen. In sommige landen komt het nog voor. dat mensen met een ratel lopen om aan te geven van hier ben ik, blijf uit mijn buurt. En dan kom je ineens bij die tekst van vandaag. Ineens staat daar een man die door melaatsheid, door huidvraat getekend is. En hij ziet Jezus en hij valt lang uit op de grond en smeekt hem, als u wil, kunt u mij rein maken. Hij zegt niet eens, als u wilt, kunt u mij genezen, maar u kunt mij rein maken. En deze melaatse, later blijkt ook dat het echt iemand uit het volk van Israël is, negeert alle gestelde culturele en religieuze voorwaarden. Hij gaat echt zijn grens meer dan verleggen. Maar het contact met Jezus is een meerwaard dan grenzen. Hij benadert Jezus wel met hele grote eerbied. Hij laat zich op de grond vallen. In andere vertalingen staat, hij laat zich op zijn gezicht, op zijn aangezicht vallen. In heel veel evangelische kringen vallen mensen wel en dan zeggen ze ik val in de geest, maar het vreemde is dat ze nooit op hun aangezicht vallen. In de schrift merken we dat wel. Als je iemand eerbied geeft, als je iemand hoger acht dan jezelf, en zeker als het over God gaat, dan val je op je aangezicht. Dat geef je aan. Het is een houding van respecteren de ander hoger achter dan jezelf. En als hij daar dan zo ligt voor Jezus, dan wacht hij op een reactie. En hij weet niet wat er voor reactie kan komen. Het kan een reactie van afgrijzen zijn. Ga weg uit mijn buurt. Ga weg. Het kan een afwijzing zijn, een totale afwijzing zijn. Iemand de rug dan toekeren. Weglopen. En het was ook wel bekend dat er in die tijden mensen gestenigd werden als ze zich niet aan hun grenzen hielden. En ook zeker niet aan de grens van een ander. Alle grenzen weg. En ik denk, je zult maar zo wanhopig zijn, geen mens die je nog ziet zitten. En er zijn voorbeelden van. We hebben iemand in de gemeente gehad die ook aan een vorm van huidziekte leed. Niemand zag het en daardoor kon hij zich vrij bewegen. Dronk koffie, was met iedereen gewoon in contact. Totdat uiteindelijk zijn ziekte zich uitbreidde en hij allemaal van die, je zou zeggen, kankerbultjes op zijn gezicht kreeg, waardoor het zijn aangezicht ook niet aangenaam was. En hij werd steeds meer gemeden. Helaas ook wel binnen onze eigen deuren. Totdat uiteindelijk bleek dat het zich ernstige voor ging doen. En hij opgenomen werd in het ziekenhuis waar hij niet zo heel lang gelegen heeft. Zo kunnen wij mensen grenzen stellen. En zo moet je je dus voelen. En voor degene die het zich misschien nog kan herinneren. Het was Hans de Fluiter Balladux. Bijzonder aardige man, maar hij werd wel steeds meer gemeden en buitengesloten. Angst, denk ik, van ons. Angst van de omstanders. Geen mens die je dan meer ziet zitten. En dan blijft alleen God over. Ja, gelukkig maar... Ja, voor hem gelukkig dan maar. Van zo iemand, maar voor ons toch wel een vingerwijzing. Zomaar een melaatse die grenzen overschrijdt. Grenzen die de schrift heeft gesteld, ook aan hem. En dan ontdek ik ineens dat Jezus grenzen overschrijdt. Hij had zich toch wel aan de schrift kunnen houden. Hij stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word rein. En meteen verdwijnt de huidvraat. Jezus verlegt grenzen en daarin gaat hij wel heel erg ver. Hij steekt zijn hand uit. Dat kunnen wij ook doen, maar vaak als wij zoiets zien, zo iemand tegenkomen met een geschonden gezicht, dan steken wij meestal ons hand zo uit. Hè? Zo, blijf weg van me. Maar het was geen gebaar van afstand houden, het was ook geen gebaar van afwijzing. Het was een gebaar zoals ouders naar kinderen doen, zoals wij vaak naar elkaar doen. je handen uitsteken. Open zijn. Een toenadering zoeken. Een toenadering geven van kom maar. Kom dan. Kom. Kom. Je handen open. Dat is iets wat Jezus doet. Hij steekt zijn hand uit. Terwijl hij grenzen van die God had gesteld in de schrift toch overschrijdt. Hij raadt, hij steekt zijn hand uit. En hij raakt die melaatse aan. Hij identificeert zich zo met een onreine. Onreine. Hij maakt zich als het ware één met die melaatse. Jij onrein, dan ik ook. Een grotere grensoverschrijding is er niet. Als je je één maakt met iemand die onrein is, die je eigenlijk over de grens weg van God duwt. Er was een grens gesteld. Je mag niet in de buurt komen. En de melaatse gaat over zijn grens heen en Jezus accepteert dat en gaat ook over grenzen heen. En door de daad van die Jezus doet om hem aan te raken, legt hij zichzelf een tempelverbod op. Want een onreine mocht niet meer in de tempel komen. En dat is een risico. Jezus riskeert daarmee dat hij buitengesloten wordt, terwijl hij juist mensen wil benaderen. En dat risico heeft hij niet alleen maar met deze ene melaatse genomen. Door zijn open handen naar de wereld te tonen, heeft hij ook het risico van de hele mensheid op zich genomen. Zijn leven op het spel gezet. Jezus zegt, kom maar. Maar het kost hem wel zijn leven. En hij legt zijn wil op aan de melaatsheid. Hij steekt zijn hand uit, hij raakt die melaatse aan en dan zegt hij, ik wil het, word rein. En dat rein is eigenlijk een beetje karige vertaling van het Griekse woord. Want het Griekse woord wat er gebruikt wordt, geeft een totaalbeeld. Het is meer dan alleen maar ga je even wassen. He, maak je even schoon. Het betekent naast reinigen ook, ik verklaar je rein. Dat is iets anders. Jezus verklaart je rein. Het betekent ook, je wordt gelouterd. Zoals goud in vuur gelouterd wordt, zo kom je eruit. Goud. En goed dus. En het heeft ook in zich van, ik bevrijd je. En dat is eigenlijk wat Jezus die melaatse toezegt. Het is heel grensoverschrijdend. Of je buitengesloten bent, niet meer in de tempel mag komen. En je zo moet kleden en gedragen dat iedereen weet, wegwezen, wegwezen. En Jezus zegt het hem toe. En dat zegt hij ons als melaatse in deze wereld ook toe. Ik reinig je. Ik verklaar je rein. Ik heb je gelouterd. Ik bevrijd je. Grotere grensoverschrijding kan er eigenlijk niet zijn. En wij, ik zeg het al, wij zijn ook de melaatse in deze wereld. Ja, want als je bij God hoort, ben je een bijwoner in deze wereld. Eigenlijk buitengesloten van deze wereld, van alles wat er is. En als je je meer voelt dan een melaatse, dan moet je oppassen, want dan kan het zijn dat al deze heerlijke toezeggingen van Jezus aan je voorbij gaan. Sommige mensen zeggen dat. Ja, maar ik geloof. Ik ook. Maar ik ben er ook van overtuigd dat ik elke dag wel iets melaats opdoe aan mezelf. Aan de binnen- of aan de buitenkant. En elke keer heb ik het weer nodig om te zien dat Jezus zijn hand uitsteekt, dat hij me aanraakt en zegt, ik louter je, ik heb je gelouterd. Je komt als goud tevoorschijn. Heerlijke toezeggingen. En dan komt er nog zo'n grensoverschrijdend iets. Hij beveelt hem er met niemand over te spreken, maar hij zegt, ga je aan de priester laten zien. Breng een offer voor je reiniging, zoals Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis van de mens, voor de mensen. Wanneer Jezus die melaatse de hand toesteekt, hem aanraakt, reinigt, bevrijdt, loutert, verkondigt hij in diepste wezen het evangelie. Want dat is wat het woord bevelen ook in wezen betekent. Het wil zeggen, Jezus maakt iets bekend. En wat maakt hij bekend? Hij roept zijn heil, zijn heling af. Ik wil het. Word rein. Word goud. Word zo goed als goud. Ik wil het. Hij heeft die melaatse niet een beperkend bevel gegeven. Zoals wij denken, het wordt bevolen. Dus ik kan niet anders dan maar doen. Hè? Dat is het niet. Hij spreekt eigenlijk met hem af. Dat vertedert het woord bevelen wel een beetje. Maar dat is wel zo. Hij zegt, zeg het niet tegen iedereen. En dat was niet zo dat het niet bekend mocht worden. Maar hij geeft hem eerst een afspraak met elkaar. En nu gaan we ons aan de grenzen van God houden. Ga je aan de priester laten zien. Daarom is het duidelijk dat het iemand uit het Joodse volk is. Uit Israël. Want dat had hij tegen een heiden niet gezegd. Ga je aan de priester laten zien. Breng een offer voor je reiniging. Zoals Mozes heeft voorgeschreven. Het was zo grensoverschrijdend wat die melaatse deed. En nog groter wat Jezus deed. En dan ineens pakt hij het weer allemaal samen. En dan zegt hij, we houden ons nu eerst even aan de grenzen van God. Breng een offer voor je reiniging zoals Mozes heeft voorgeschreven. En dan zegt hij er nog iets achter wat je niet zou verwachten. Als getuigenis voor de mensen. Dat is eigenlijk een beetje vreemd. Het gaat tussen de melaatse en Jezus. En de priester moet dat bevestigen dat hij rein is, dat hij genezen is, bevrijd, gelouterd als goud. En dan zegt hij, als getuigenis voor de mensen. Wat Jezus doet, is zo grensoverschrijdend. Het is wereldomvattend. Het gaat in wezen niet om die ene mens die door het dolle heen is over zijn genezing. Het zal die man geweest zijn hoor, door het dolle heen. Maar het gaat erom dat we door die genezing van die ene mens zien dat God de hele wereld op het oog heeft. Pas als het evangelie de hele wereld is doorgegaan, kan God zijn totale verlossingsplan voor iedereen ontvouwen. En pas dan en dan alleen kan hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken, bereiden, waarop de totale mensheid genezen is. Het handen uitstrekken, het aanraken, is het verkondigen van het evangelie. En misschien moeten wij dat in onze omgeving ook eens doen. Ik vond het boek van Anneke zo mooi met al die plaatjes. Met hoe kunnen we de wereld mooi maken? Hoe kunnen we samen ons speelgoed delen? Hoe kunnen we een hand uitsteken? Hoe kun je je buren, de vreemdelingen die binnen onze grenzen zijn, hoe kun je die tegemoet treden? Door ze een hand te geven. Sommigen willen dat misschien niet. Maar door ze een hand te geven. Door ze toe te naderen. Door je armen open te zetten. Van kom maar, je bent welkom. Ook al ben je misschien over grenzen heen gegaan. Jij gaat ook over je grens heen. Je accepteert iemand. Dat is het evangelie verkondigen. Op een hele eenvoudige manier. Grenzen overschrijden. Jezus heeft de grens tussen God en de mensheid, tussen God en jou overschreden. Hij heeft zijn handen uitgestrekt. Hij heeft ze zelfs laten uitstrekken. En hij heeft onze melaatsheid aangeraakt. En Jezus spreekt met ons af. Ga in de hele wereld. Laat alle mensen zien wie ik ben en wat ik voor hen gedaan heb. Dat is eigenlijk de boodschap die hier staat. Zo eenvoudig, het zijn maar 3 versen. Een melaatse gaat over zijn grens heen. Jezus gaat er nog verder overheen. Die gaat eigenlijk over de grenzen van de hele wereld heen. Jezus spreekt dan ook met ons af. Ga in de hele wereld. Hoef je niet zo ver weg te gaan als sommigen doen. Maar je wereld is buiten jezelf. Net even buiten je drempel. En misschien wel bij die mensen die wat onaangenaam zijn of die onbekend zijn. Gisteravond ging ik nog even de hond uitlaten. Daar heeft hij zo'n knipperlichtje aan. Ik heb een zaklantaarn, want je ziet geen steek. En er stond even iemand stil die ik ook niet gezien had. Helemaal donker, lang gekleed, met een niqab. En die mevrouw stond stijf. Ja, alleen al vanwege de hond en vanwege de verschijning ineens, denk ik. En ze groette mij. Zij ging over mijn grens heen. Ik niet over haar grens. Zij ging over mijn grens heen. Zij groette mij. En toen ineens had ik in de gaten van, er staat nog iemand. Dus ik groette haar ook. En ze heeft wel 3 keer omgekeken. Ik dacht alleen de hond moet niet in de buurt komen. Maar 3 keer om. En nog een keer hallo gezegd. Dacht vrouw gezegd. En nog een keer hallo gezegd. En toen dacht ik aan mijn eigen preek. Toen dacht ik de wereld in. Zij is mijn wereld binnengekomen. Gewoon met open armen. Misschien niet gekleed zoals ik haar had verwacht. Zoals wij denken dat het zou moeten. Maar ze kwam mijn wereld binnen. En vandaag of morgen zal ik het beslist wel weer ontmoeten. Want ze woont ergens in de buurt. En ik zie er overdag ook wel eens langslopen. Dat is een moment om te zeggen van, hey, kom eens binnen. Dat zal ze niet gauw doen hoor, in een hondenhuis. Maar je ziet hoe mensen heel makkelijk over grenzen heen gaan. Zelfs mensen die niet van oorsprong hier thuis horen. En wat is hier thuis horen? Ik hoor mensen zeggen, maar het is toch mijn Nederland. Het is Gods wereld. We hebben niks. We mogen wel heel dankbaar zijn dat we hier wonen.